Er waren nogal wat berichten, maar er was specifiek een bericht van de Antwerpse burgerbewegingen, de Staten-Generaal, Ringland en Ademloos, over het ontwerp van decreet dat burgerinspraak inperkt. En het is dan geloof ik ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges tot optimalisatie van de procedures wordt goedgekeurd. Misschien moeten ze ook een decreet indienen om de titels van hun decreten te verduidelijken. Maar waarover gaat dit?
Ja, dat is inderdaad een hele mond vol en het gaat eigenlijk over... Ja, wat ons betreft het bemoeilijken van de rechtstoegang van burgers bij milieuzaken. Dus dat is inderdaad het decreet van 2014. En er zijn al een aantal pogingen geweest vanuit de politiek om dat decreet te wijzigen. En als argumenten, ja, meer rechtszekerheid, investeringsvriendelijker. Maar voor het milieu en de natuur is dat geen goede zaak, denken wij. En we zijn eerder ook al een keer, de vorige minister van Milieu, Joke Schouwvlieg, heeft dat ook al eens geprobeerd. We hebben toen ook vanuit enorm veel milieubewegingen, waaronder Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, zijn we dan ook naar het grondwettelijk hof uiteindelijk moeten stappen en die hebben dat teruggeschroefd. Vermoedelijk gaan we dat nu opnieuw moeten doen. En waarover gaat dat? Het is wat betreft een aantal hindernissen die opgeworpen worden voor milieuverenigingen, om naar de rechtbank te stappen als ze denken dat er gehandeld moet worden om de natuur te beschermen. Ik ga een voorbeeld geven. Als je een zaak wil aanhangig maken omdat je vreest dat er ergens een gebied bedreigd wordt, voortaan volgens dat nieuwe decreet dat ze erdoor willen krijgen, voortaan zal je persoonlijk nadeel moeten aantonen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je ongeveer... Ja, in een natuurgebied bijna moet wonen en een persoonlijk nadeel hebt, vooraleer dat je nog het recht hebt om naar de rechtbank te stappen. Dus het algemeen belang verdwijnt en je moet een persoonlijk nadeel gaan aantonen. Of je moet ook, als je naar de rechtbank stapt, ga je moeten aantonen dat je al in eerdere procedures, bij openbare onderzoeken en dergelijke, dat je toen al gehandeld hebt, want anders is die kans verkeken. Dus dat zijn een aantal dingen eigenlijk die het bemoeilijken voor milieuverenigingen om nog op te komen voor de natuur. Dat willen we ten alle prijzen vermijden.
Ja, het was eigenlijk in de tekst nogal een paar korte regeltjes. Hè? Niet veel langer dan de titel van het decreet zelf, had ik de indruk. Hè? Gaat het alleen maar over milieuzaken? Bijvoorbeeld, ik herinner mij toen er sprake was, dat was op de VRT, welke minister was het, maar die zei van ja, dat is ook goed, want momenteel het is moeilijk om een fietspad aan te leggen en dat zal helpen om fietspaden aan te leggen.
Ja, dat is natuurlijk de manier waarop we dat wil gaan framen, laten we zeggen, maar het gaat wel degelijk om milieuzaken en om zaken waarbij je als milieuvereniging het gevoel hebt van dit is niet goed voor de natuur. Uiteraard gaat het ook om, dat zal ook een impact hebben voor het aanleggen van fietspaden, positief of negatief. En er zijn daar ook, we willen daar genuanceerd in zijn, in dat hele decreet.
Manu, als ik nog even mag over die fietspaden, want ik was aan het denken toen ik dat hoorde, van, ja, maar wacht een keer, het probleem met fietspaden is waarschijnlijk dat er soms moeten stukken onteigend worden, en dat daardoor dat er klachten gediend wordt of bezwaren gediend wordt tegen het aanleggen van die fietspaden, maar daar is er natuurlijk wel een persoonlijk belang bij om dus te zorgen dat het er niet komt als je stuk van je tuin afgesneden wordt voor dat fietspad, dus dacht ik, is dat wel van toepassing hier?
Ik denk dat men dat eigenlijk allemaal een beetje door elkaar wil slaan, maar ten gronde, wat wij bepleiten, dat is als je voor grotere ingrepen in de natuur of bomenkap of dergelijke, als je daar je persoonlijk nadeel niet kan aantonen, dan word je hier opzij gezet. Het fietspadverhaal gaat inderdaad eerder over mogelijke onteigeningen en dat je bijvoorbeeld 80 voortuintjes moet aansnijden. Twee mensen zijn die zeggen over my dead body en dat je daardoor bemoeilijkheid hebt.
En daar zal dit niets aan veranderen, hè?
Daar zal dit niet aan veranderen, tenzij voor dat andere luik, namelijk dat je in een eerder openbaar onderzoek nog niet gehandeld hebt. Of dat je in dat openbaar onderzoek geen advocaat hebt ingeschakeld. Hè? Want dat is ook een van de dingen dat men probeert eigenlijk de burger op kosten te jagen, drempels in te voeren. We hebben bijvoorbeeld eerder ook meegemaakt. Hè? En dan zijn we zijn dan onder andere met Straten-Generaal, maar ook Rette Voorkempen zat daar ook in, ook een aantal andere milieuverenigingen, hebben we ook ooit gehandeld tegen de poging van de regering om het rolrecht. Je moet, als je naar een rechtbank gaat, moet je rolrecht betalen, zodat de rechtbank dat op rol brengt. Vroeger was dat, je ging bijvoorbeeld met 80 mensen vanuit een vereniging naar de rechtbank en dan moest je maar één keer rolrecht betalen. En dan de regering wilde nu dat je dat 80 keer deed. En wat is het gevolg daarvan? Dat er dan nog, dat de vereniging dan zegt, bon, de chef zal dat wel indienen. Eén mens, en dan moeten we dat maar één keer betalen. En dan kan de regering nadien zeggen, er is maar één burger die hier gehandeld heeft. Het gaat ook om vormen van perceptie. Men probeert eigenlijk het initiatief om naar een rechtbank te stappen, men probeert dat zo moeilijk mogelijk te maken. En als het op natuur aankomt, vinden wij dat geen goede zaak.
We hebben het constant over natuurprojecten. Is het alleen over dat soort projecten of zou het ook van toepassing zijn ergens anders op?
Wel, voor dit decreet gaat het wel degelijk over milieuwetgeving. Maar ook als het breder gaat, zitten er altijd milieucomponenten in. En je moet ook een beetje teruggaan in de geschiedenis. Er is ook een actie, dus mensen van Natuurpunt, van Beter Leven, Greenpeace, zijn ook naar het parlement getrokken om daar een zichtbare actie te maken. En een van de dingen die ze hebben gedaan, dat is, ze hebben ook willen illustreren aan de politici hoe in het verleden natuurdomeinen, waar de Vlaamse regering zelf trots op is, gered zijn doordat milieuverenigingen naar de rechtbank gestapt zijn. Dus men vergeet dat ook wel een beetje. En in de jaren 70 en 80 was dat een moeilijke periode voor milieubewegingen om milieu te redden, maar het is toen gebeurd, ook met die zure regen en al die dingen. En dan in de jaren 90 is er eigenlijk wettelijk meer mogelijkheden gekomen voor milieuverenigingen om voor algemeen belang op te komen voor natuur. En dan zeker met het verdrag van Aarhus, de stad in Denemarken, dat is een internationaal verdrag uit 1998. En daar heeft men eigenlijk gezegd dat natuur en milieu zo belangrijk is dat de regering milieuverenigingen niet mogen bemoeilijken om daar rond te handelen. En we hebben de indruk dat de Vlaamse regering nu een stukje die klok wil gaan terugdraaien. Terwijl eigenlijk de internationale tendens is, en dat is ook de ambitie van de Vlaamse milieuverenigingen, om aan de natuur zelf rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Dus niemand moet nog belang aantonen, het volstaat dat de natuur zelf een rechtspersoonlijkheid heeft. En onder andere in Nieuw-Zeeland en een aantal landen heeft men dat al ingevoerd. Dus wat de Vlaamse regering hier doet, staat een beetje haaks op de tijdgeest.
Jullie zeggen dus dat het ontwerp van decreet volledig in strijd is met het verdrag van Aarhus, dat je net komt te vermelden. Is dat een bindend verdrag? Of is dat maar iets dat...
Dat is een verdrag is? Veel van die verdragen worden dan op Europees niveau goedgekeurd en dan moet elke lidstaat of elke regering moet dat dan in eigen decreten omzetten. En daar wordt wel al een keer, creatief mee omgegaan. Dus het is niet bindend in die zin dat mordicus omgezet wordt telkens in nationale wetgeving. Ik ken dat dus. Er is een zeker spanningsveld tussen de Europese lidstaten en wat dan van bovenaf opgelegd wordt. Hetzelfde gaat bijvoorbeeld ook rond tunnelveiligheid. Hè. De Europese Unie zegt tunnelveiligheid dit en dat, maar dan moet elke lidstaat dat omzetten in eigen regelgeving. Maar de geest van dat verdrag is wel heel duidelijk. Dat milieuverenigingen ten alle tijde het niet bemoeilijkt mag worden om bijvoorbeeld documenten op te vragen, openbaarheid van bestuur, bij openbaar onderzoek, dat je gewoon mag zeggen, kijk, om deze reden vinden wij dit niet goed, en dat je niet moet belang aantonen. We hebben in het verleden ook meegemaakt, bijvoorbeeld, dat was nog onder minister-president Chris Peters dan, denk ik, dat ook gepoogd werd om de stappen naar de Raad van State te bemoeilijken. En wij merken dikwijls wel, Staten-Generaal heeft nu een stevig statuut. Wij zijn een erkende milieuvereniging en die ook in Vlaanderen intussen bekend is, net zoals Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu en dergelijke. Maar u herinnert zich dat we ook voor de Oosterweerverbinding naar de Raad van State gestapt zijn in 2015. En daar hebben we, om zeker te zijn dat de rechter het ontvankelijk zou verklaren, hebben we drie milieuverenigingen, een aantal individuele burgers uit Linkeroever, een aantal individuele burgers uit Rechteroever. Je gaat als milieuvereniging eigenlijk je energie gaan steken na verloop van tijd naar het zoeken van die ene burger die vlak naast het gebied woont, om te vragen, meneer of mevrouw, wil u ook mee naar de rechtbank stappen? u zit met uw neus op dat terrein en dan gaat de rechter misschien zeggen, ja, u hebt wel belang daarin. Dus je steekt eigenlijk als milieuvereniging na verloop van tijd zoveel tijd in het zoeken van die personen die door de rechter niet zouden verworpen worden, dat dat ook weggaat van de energie van het opbouw van het dossier.
Dat was in 2015, dus toen speelde dat ook al. Nu, maar het zal alleen versterkt worden door dit decreet. Maar wat zou dit voor verschil gemaakt hebben? Dus het is natuurlijk een gedachtenexperiment. Moest dit decreet al gestemd geweest zijn voor Gans, en dat is ook daarom dat we dat weer bellen, Manu-Klaas, voor Oosterweel, wat zou dat betekend hebben? Het is natuurlijk onzeker, maar wat zou dat kunnen betekend hebben? Moest dit decreet al 15 jaar geleden gestemd geweest zijn? Ja.
Voor Oosterweel zou het op het vlak van de rechtsgang waarschijnlijk geen verschil gemaakt hebben, om de eenvoudige reden dat wij, en dat zal veel mensen verbazen, we zijn maar één keer naar de rechtbank gestapt in, laten we zeggen, die 12, 13 historische jaren waar verzet gepleegd werd tegen Lange Wapper en dergelijke. En dat was die Raad van State. Voor het overige hebben wij ons altijd kunnen beroepen op openbaar onderzoeken voorgeschreven door de regering, op stappen naar de ombudsman, spreekrechtvragen in het parlement. Dus op dat vlak, op de rechtsgang, zou het waarschijnlijk geen verschil gemaakt hebben. Op vlak van openbaar onderzoek misschien. In die zin dat je, je zou dan met het oog op een mogelijke rechtsgang later, zou je eigenlijk telkens bij elk openbaar onderzoek dan iets moeten indienen om je kansen te vrijwaren in het geval dat je naar de rechtbank zou stappen. Dus in die zin zouden wij waarschijnlijk aan meer openbaar onderzoeken hebben deelgenomen, mensen ook hebben geronseld van doe daaraan mee om je kans niet te verliezen. Ik zeg maar bijvoorbeeld iets. Er wonen nu mensen aan de Teneekoverlei, vlak naast de Oosterweelwerven. Ja, stel dat die mensen op een bepaald moment iets zouden willen doen juridisch rond een nadeel dat ze daarvan ondervinden. Wel, dan zou het wel eens kunnen zijn onder het nieuw decreet dat men dan zegt van ja, maar u hebt eerder geen bezwaar ingediend bij het openbaar onderzoek in het jaar 2014. Ja. Dus u hebt uw kans verkeken. Ja. Dat zou wel eens kunnen. Maar voor ons, ja, aangezien we zo weinig naar de rechtbank zijn gestapt, zou dat feiten geen verschil gemaakt hebben, denk ik.
Een technisch vraagje. Er is hier sprake van een ontwerp van decreet tot wijziging van decreet. Dus dan moet er ook, dan is nog maar een eerste stap. Dus het is, want er is een stemming geweest, dacht ik. Was het woensdag? Dat is dus goedgekeurd. Maar er is nog altijd geen decreet gestemd. Het is nog niet...
Nee. Wel, het is dus te zeggen, dat decreet... Die wijziging is nu wel door het parlement goedgekeurd, dus dat gaat nu omgezet worden in decreet. Maar wij hebben ons als milieuverenigingen wel al voorgenomen, dus de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, maar ook de Antwerpse burgerbewegingen, om opnieuw die stap naar het grondwettelijk hof te zetten, om te zorgen dat dat geen uiteindelijk decreet wordt. En dat, ja, we hebben dat in het verleden ook al een paar keer gedaan en eigenlijk is dat iedere keer gelukt. En het gekke is dat nog maar de voorbije week, er wordt vaak verwezen naar Nederland vanuit de Vlaamse regering, dat ze zeggen van ja, daar is meer rechtszekerheid en daar is het meer dichtgetimmerd en is de lat hoger gelegd. Wel, voorbije week is in Nederland op een poging tot dat soort wijziging is ook weer teruggefloten door het grondwettelijk hof. Ja. Dus ik denk dat de Vlaamse regering zich een stukje illusies maakt. Alleen hopen wij ook dat het grondwettelijk hof, als we daar naartoe stappen, dat ze dat opnieuw zullen terugschroeven. En dat is ook wel een beetje een vermoeiende jojo-beweging, in plaats van gewoon als Vlaamse regering voluit voor die milieubelangen te gaan. Ja.
Nu, er was een petitie die dus dan de parlementsleden, dacht ik, opriep om dit ontwerp van decreet niet goed te keuren. De goedkeuring is ondertussen gebeurd. Heeft het dan nog zin om daar eventueel toch nog die zaak te ondertekenen?
Daar heb ik zelf niet zoveel zicht op, dus dat is op amper 2-3 weken tijd 22.000 keer ondertekend, dus dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. Er was een petitie die vroeg om ook aan de parlementsleden om dit ontwerp van wijziging niet goed te keuren. Nu, dat is dus intussen gebeurd, voorbije week is dat goedgekeurd in het parlement. Dus die petitie was daarop gericht. Ik denk dat die petitie heeft zijn rol gespeeld. Dat is duidelijk. Maar nu zullen wij genoodzaakt zijn om naar het grondwettelijk hof te stappen. Dus dat is eigenlijk een volgende fase.
Ja. En was de stemming om af te sluiten dan? Was de stemming gewoon meerderheid tegen minderheid? Of waren ze dan nog...
Ik denk het wel. Ik denk dat de oppositiepartijen er tegen waren en de meerderheid heeft het gewoon goedgekeurd. Dat is eigenlijk ook wel jammer, omdat je... ik wil daar ook genuanceerd over zijn. Het is een decreet waar die twee dingen die ik heb opgezond, die zijn voor ons onoverkomelijk. Maar het zal best wel zijn dat zo'n decreet aan verbetering toe kan zijn. En dat er eigenlijk zouden we moeten kunnen met de Vlaamse regering en de milieubeweging, die zouden aan tafel moeten gaan zitten en er zouden moeten kunnen overlegd worden rond welke punten zijn no-go's en welke punten zijn echt wel aan de orde. Ja. Nu gaan wij naar het grondwettelijk hof gaan en zal waarschijnlijk dan heel dat decreet moeten verworpen worden, waardoor misschien ook de goede elementen daaruit verworpen zullen worden. Dus eigenlijk zou er moeten kunnen gestreefd worden naar een compromis. En voor zover ik heb begrepen, hebben de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, toch allemaal brede bewegingen, hebben die ook de expertise in huis om daarover te gaan overleggen met de kabinetten.
Ja, de beleidsmakers hebben nog niet helemaal de mentaliteit gekeerd in de zin van om tot overleg... In overleg te gaan eerst, dank u wel, Manu Klaes van Staten-Generaal, voor de toelichting bij dus het ontwerp van decreet. Ik zal niet helemaal, maar dus voor de inperking van de burgerinspraak bij...